Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar. Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa. Een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. Indonesië wordt de gastheer van de jeugdbridge kampioenschap op Azië-Pacifische niveau. Indonesië is te vertrouwd om het junior level bridge kampioenschap te organiseren in Azië-Pacific, getiteld Azië-Pacific Bridge Federation Open Jeugdkampioenschap 2018 op 13 tot 20 april in Bogor, West-Java. In het evenement, volgens de voorzitter van de Indonesische Bridge Vereniging Ekel Wahyu Kasih, zijn er 7 landen in de deelstaat Azië-Pacific, waaronder Indonesië. Het werd afgeleverd door Ekel Wahyu Kasih in een speciaal interview met de stem van Indonesië op zondag 15 april in Jakarta.
Untuk tahun ini itu diikuti oleh 7 negara. Negaranya adalah Australia, Chinese Taipei, China Hong Kong, China.
Voor dit jaar werd het gevolgd door 7 landen. Het land is Australië, Chinese Taipei, Hong Kong, China, daarna Filipijnen en Thailand in de gastheer Indonesië. Ons team waaraan we deelnemen bieden we de breedste mogelijkheden aan de atleten uit verschillende regio's in Indonesië om dit kampioenschap te volgen en Indonesië telt bijna 12 teams voor de 4 categorieën. De 4 categorieën die worden beslist in Azië-Pacific Bridge Federation Open Jeugdkampioenschap 2018 zijn junior U26, meisjes U26, youngster 21 en girls 21. Ekel Wahyu Kasih zei, de directie van Indonesische Bridge Vereniging, geen atleten in nationaal trainingskamp in dit evenement stuurt. Omdat volgens Ekel Wahyu Kasih de nationale trainingscentrum sporters alleen gericht waren op de Aziatische Spelen van 2018. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesische bridge atleten trainen hard om het doel van 2 gouden medailles te breken. Nationale trainingskamp atleten die lid zijn van de Indonesische Bridge Vereniging hebben hard getraind voor de Aziatische Spelen van 2018. De voorzitter van de Indonesische bridgevereniging Eka Wahyukasi zei dat atleten van nationale bridgetrainingskampen verschillende trainingsreeksen volgen. Niet alleen trainen in het trainingscentrum in Jakarta, maar ook diverse kampioenschappen en het buitenlandse niveau uitproberen. Het werd afgeleverd door Eka Wahyukasi in een speciaal interview met de Stem van Indonesië op zondag 15 april in Jakarta.
Saat ini, para pemain pelatnas untuk Asian Games sedang melakukan pelatnas di Jakarta.
Op dit moment doen spelers pelatnas voor de Aziatische Spelen in Jakarta en zullen ze worden opgenomen in de internationale kampioenschappen in Turkije. En dan een reeks uitproberen doen. Er zijn 4 try-outs in de Verenigde Staten die eindigen met een kampioenschap in Atlanta. Het Atlanta kampioenschap is een van de hoogste ter wereld, waar de spelers van de wereld allemaal zullen spelen. In Atlanta zullen ze opnieuw worden verzorgd door de wereldcoach Christophe Martens, de Poolse wereldcoach tot en met de datum van 8 augustus tot en met 18 augustus. Daarna breken ze 3 dagen en zijn ze klaar om een tijd te nemen in de Aziatische Spelen, waar bridge armbanden worden betwist vanaf 21 augustus 2018. Ja, inderdaad, we oefenen al ouds en militanten uit met het voorbereiden van atleten om te richten op de minimum 2 gouden medailles die kunnen worden behaald voor Indonesië. Bovendien legt Eka Wahyukasi uit, heeft het een aantal atleten teruggebracht van 32 tot 24 atleten. De overige 8 atleten zullen de reserves zijn om enkele van de 24 atleten te vervangen, waarvan de prestaties tijdens de trainingsperiode tot augustus afnemen. Volgens Eka Wahyukasi heeft de ontwikkeling van nationale trainingsatleten bij de brug tot de tweede week van 2018 88% bereikt van de minimale doelstelling van de 90% voor mannen. Terwijl voor vrouwelijke atleten het grootste deel van de nieuwkomers 80% van de minimum 86% haalt. We gaan verder met het volgende nieuws. Het Huis van Afgevaardigden is optimistisch dat de samenwerking tussen Indonesië en Tsjechië zal toenemen. Het hoofd van de delegatie van Commissie 6 van Indonesische Huis van Afgevaardigden, Tito Ganinduto, drukte zijn optimisme uit dat Tsjechië en de potentiële partners voor Indonesië zal worden in het kader van de verdere uitbouw van de niet-traditionele markten van Indonesië, met name in Centraal- en Oost-Europese regio. Tito Ganinduto, in een evenement samen met de ambassadeur van Indonesië en het Indonesische volk in Praag, Tsjechië, op zondag 15 april hoopt, Indonesië door de Indonesische ambassade in Praag blijft het potentieel van de enorme potentiële markt voor buitenlandse handel Indonesië te verhogen, verkennen. Zoals geciteerd door Antara, deed de commissie 6 van het Huis van Afgevaardigden een werkbezoek aan de Tsjechische Republiek op 9 tot en met 14 april. Tijdens dit werkbezoek organiseerde de delegatie van de commissie van het Huis van Afgevaardigden ook een vergadering met het parlementaire economisch comité van de Tsjechische Republiek. Tijdens de bijeenkomst werden een aantal kwesties behandeld, onder meer over het beheer van staatsbedrijven, de ontwikkeling van kernenergie voor economische groei en dynamiek van de informatietechnologie sector in de context van de digitale economie. Gaan we nu met het volgende nieuws. ICPF tentoonstelling registreerde de transactie van 10 miljard rupiah. Het Indonesië Creative Product Festival 2018 door staatsbedrijven International Publishing and News Corporation die gisteren plaatsvond in Kuala Lumpur van 13 tot 15 april wist transacties van 10 miljard rupiah te registreren. Zoals gemeld door Antara, voorzitter van het Indonesische Creatieve Product Festival 2018 zei, bij het indienen van een rapport over de sluiting in Kuala Lumpur op zondag 15 april van de totale directe transacties van 5,5 miljard rupiah, exclusief toekomstige transacties, het boeken van 400 mini-rickshaws en uniformen die momenteel in onderhandeling zijn. Ahmad Fahroji, de voorzitter van Indonesische Creative Product Festival 2018, zei dat het doel van de tentoonstelling is om Indonesische producten in het buitenland te introduceren. Daarnaast werd de tentoonstelling bijgewoond door 80 kleine bedrijven in deze middelgrote stadsbedrijven en de Papua-werkgroep worden geleid in Kuala Lumpur, omdat Kuala Lumpur dicht bij Indonesië ligt en veel Indonesiërs daar wonen. Gaan we nu naar het laatste nieuws. Tonijnen uit West Sumatra werden naar Japan en Verenigde Staten geëxporteerd. Fish Quarantine Center en Quality Control van Padang West Sumatra zei dat de tonijn uit de provincie West Sumatra elke maand door PT Tempo Andalan Samudra wordt geëxporteerd naar Japan en de Verenigde Staten. Het hoofd van Fish Quarantine Station van Quality Control and Security of Fishery Products van Padang, Rudy Barmara in Padang op zondag 15 april vermeld. Het bedrijf exporteerde elke maand 2000 kilo verse tonijn naar Japan en ongeveer 1500 kilo bevroren tonijn naar Amerika. Hij legt uit, Japan wil verse tonijn en is schoongemaakt. Terwijl Amerika vraagt om geëxporteerde vis in bevroren en uiteengereten in verschillende maten. Volgens Rudy Barmara moet elke visbegeerenheid die exporteert een document met gevarencontrolepunten voor kritieke controle bevatten. Daarnaast moet het bedrijf ook beschikken over het visgezondheidsdocument en visproducten die moeten worden verzonden. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van Pinang en buitenland.
Tenminste 60 mensen moeten hun leven verliezen vanwege onwetendheid over de gevaren van het drinken van methanol. Dit geval komt in sommige gebieden voor, zonder te moeten wachten tot nieuwe slachtoffers vallen, zonder te moeten wachten op verdere onderzoeksresultaten, moet onmiddellijk worden gestopt met de productie van de drank. Het verlies van levens van veel mensen zou ons moeten doen beseffen dat deze circulatie van dit drankje, dat le krak is gemaakt, veel mensen in gevaar brengt. Juridisch gezien kunnen alcoholische dranken op beperkte schaal worden verspreid. Dit is mogelijk vanwege de gasten van de buitenlanden die naar Indonesië komen. Maar drankjes die worden onofficieel verspreid zijn een nepdrankjes. De vraag is waarom deze soort van alcohol nog steeds gemakkelijk in het midden van de samenleving wordt verkregen? Moeten we de bestaande regels nog steeds herzien of versterken? Of misschien zelfs verbieden de burgers om alcoholische dranken te consumeren, zoals sommige landen van toepassing zijn? Een van de mechanismen om illegale productie te onderdrukken is door toezicht te houden op de upstream sector. Niet iedereen kan methanol kopen, wat de bron is van alcohol in de productie van nepdrankjes, in hoeveelheden die productie mogelijk wordt gemaakt. Ook is een sterke inzet van de overheid en wetshandhavingsinstanties vereist om toezicht te houden en de circulatie van alcohol te controleren, met name de nepdrankjes. De uitroeiing van de verbintenis is bevestigd door de politie van de Republiek Indonesië. Plaatsvervangend hoofd van de politie van de Republiek Indonesië, commissaris-generaal Safrudin, zei dat voor mei de nepdrankjes niet langer zou bestaan. De hoop is zeker niet beperkt alleen tot een verklaring. Stevige actie voortdurend toezicht op de overheid en de autoriteiten was een van de sleutels tot het succes van het onderdrukken van de circulatie van nepdrankjes. Het juridische proces moet ook resulteren in juridische beslissingen die de dader, met name de makers, echt afschrikken. Niet minder belangrijk is de commitment van de hele gemeenschap. Religieuze leiders, gemeenschapsleiders, opvoeders, ouders bepalen ook hoe wij, vooral jonge gratie, dit om een generatie verwijderd te zijn van alcoholische dranken, verre van de nepdrankje. Om wat voor reden dan ook, in termen van welke kant dan ook, zal het bestaan van alcoholische drank meer negatief zijn. Luisteraars, dat was het commentaar.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 17 april 1941. Het Joegoslavische Koninkrijk gaf zich over aan Duitsland. Prins van Joegoslavië, Prins Paul, werd gedwongen een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de Duits-Italiaans-Japanse as in de Tweede Wereldoorlog. De anti-Duitse Servische officieren kwamen echter in opstand en wierpen de regering van prins Paul omver. Hitler was boos en viel Joegoslavië aan. Het Balkanland viel snel terug op 17 april 1941, vooral omdat veel niet-Servische etnische groepen zich bij de aanvallers voegden. Na het veroveren van het land verdeelde Hitler het land onder de bezetting van Poros en het plaatselijke marionettenregime. We gaan verder met de gebeurtenis van 17 april 1960. De Indonesische Islamistische Studentenbeweging werd opgericht. De Islamistische Studentenbeweging van Indonesië of PMII is een van de elementen van studenten die ernaar streven om Indonesië in de toekomst beter te realiseren. PMII werd op 17 april 1960 in Surabaya opgericht met de achtergrond van de politieke situatie in de jaren 60, die de studenten vereiste om deel te nemen aan het inkleuren van het sociaal-politieke leven in Indonesië. De oprichting van PMII werd geleid door de jonge Nahdlatul Ulama, waaronder Mahbub Junaidi en Subhan Z.E., een legendarische journalist en politicus van Indonesië. De beweging van PMII werd geboren omdat het een noodzaak werd om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De oprichting van de Islamistische Studentenbeweging van Indonesië begon met de sterke wens van de studenten van Nahdlatul Ulama om een ideologie voor studentenorganisaties Ahlus Sunnah wal Jamaah op te stellen. We beëindigen met de gebeurtenis van 17 april 1975. De Khmer Rode troepen bezetten Phnom Penh. Op 17 april 1975 vielen de Khmer Rode troepen, geleid door Pol Pot, de stad Phnom Penh binnen. De troepen van de Rode Khmer slaagden erin het pro-Amerikaanse regeringsregime omver te werpen en een nieuwe regering, de Volksrepubliek Cambodja, op te richten. Als de nieuwe leider van het land begon Pol Pot te proberen het land te veranderen volgens zijn visie als Farm Utopia. Steden werden leeggemaakt, fabrieken en scholen werden gesloten. De Rode Khmer verwijdert valuta en privé-eigendomsrechten. Iedereen die door intellectuelen werd beschouwd, inclusief degenen die een vreemde taal konden spreken, werd gedood. Professionele werknemers worden ook gedood. Niet alleen dat, iedereen die op dat moment een zonnebril, horloge heeft of over de nieuwste technologie beschikt, is ook niet aan de dood ontsnapt. Onder deze gruwelen worden miljoenen verwarmende Cambodjanen gedwongen om te werken op collectieve boerderijen op het platteland. Tussen 1975 en 1978 stierven naar schatting 2 miljoen Cambodjanen door wreedheden, dwangarbeid en hongersnood. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voor je luisteraars, zijn we weer terug met mij Inde Heryani in het programma Indonesiaku. De titel voor vandaag is Gehele Nation, element wordt verwacht dat dat de eenheid behoudt. People's Consultative Assembly of MPR van de Republiek Indonesië organiseerde de vier pilars van MPRRI in samenwerking met de Alumni Vereniging van Indonesische Nationale Studentsbeweging of KMNI in de provincie Aceh, Takengon, Central Aceh, 13 april. In het geval zoals aangehaald op de website mpr.go.id, de vice-voorzitter van de People's Consultative Assembly, Ahmad Pasaroh, legde uit dat er een poging is om de politieke strategie van de voormalige koloniale politiek, genaamd een schaapreis, te herhalen en in praktijk te brengen. De politiek van fragmentatie speelt nu zich vooraf af tussen de nationalisten en islamisten, alsof er een tweedeling was. Was er een dichotomie, segregatie en wrijving tussen de twee groepen die het potentieel hadden om een zeer lang sociaal conflict te creëren? In zijn presentatie legde Ahmad Basarah uit of gezien vanuit de geschiedenis van Indonesië feitelijk is geboren, gebouwd en versterkt ten opzichte van de combinatie en samenwerking tussen de nationalistische en islamitische groeperingen. Hij voegde eraan toe dat tussen islamisten en nationalisten zijn als twee sporigen die altijd naast elkaar moeten bestaan. Als een van de rails kapot is, zal de trein van de Republiek Indonesië omvallen. Hij waarschuwde dat nationalisme en de islamitische spoorwegen vereenigd zouden moeten zijn. Ahmad Basara vroeg ook de alumni vereniging van KMNI en KMNI Aceh en andere massale organisaties om de eenheid te versterken. KMNI moet een pionier van religieuze nationalistische beweging kunnen worden. Dus, de Indonesische natie en staat zullen nooit uiteenvallen als de sleutel van eenheid tussen alle elementen van de natie gevoed en versterkt blijft. Hetzelfde werd ook gezegd door MPR-voorzitter Zulkifli Hasan bij het inleiden en begeleiden van een Eid van belofte aan 10 leden van MPR Substitution Between Time in de delegatieruimte van de parlementaire complex in Jakarta 10 april. Zoals geciteerd door mpr.co.id vraagt Zulkifli aan MPR-leden, PAW kan de taak van de MPR opbrengen om de eenheid te versterken. Bovendien ging nu Indonesië de politieke jaar in. Terwijl in Pancasila moedigen de kordels van het derde principe, eenheid van Indonesië. Indonesiërs aan om eenheid te handhaven als de lijn van het leven van de natie. Sommige punten, zoals het plaatsen van de eenheid, belangen en de veiligheid van de natie en staat boven persoonlijke interesses of klassen, en bereid zijn te overen ten behoeve van de natie en de staat. Luisteraars, dat was het programma Indonesia Koe voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mijn Ine Herdiani in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via kortgolf 9525 kHz of in de applicatie van RRU Play die u kunt downloaden via uw smartphone beluisteren. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele traditie in provincie Bali. Dus blijf er met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, de dorp van Sidatapa, Banjar, is een van de rijkste dorpen met lokale durianproductie. In het oogseizoen komt er een uniek ritueel dat door zijn burgers wordt uitgevoerd. Het ritueel wordt uitgevoerd met een aanbieden van de durian geproduceerd door een ceremonie van Ngaturan Pua. Deze traditie is al generaties aangegaan. Mogelijk sinds het jaar 735 Saka of rond 767 na Christus. Ngaturan fruitceremonie zal meestal 3 dagen worden gehouden. Dit ritueel vond ook plaats als een vorm van dankzegging en dankbaarheid aan de god die de planten bewaart. Luisteraars, de ritueel Ngaturan Pua werd gehouden als een vorm van dankbaarheid en uiting van dankbaarheid aan de god die de planten bewaart. De ritueel Ngaturan Pua deed bij Pura Balaagung. Elke burger bracht 3 durian fruits. De vrouwen dragen de durian door het in het pesek te plaatsen, terwijl de mannen het innamen met een kisa of kippenkooi gemaakt van kokosnootbladeren. Na de ceremonie in Pura Balaagung zal de ceremonie worden voortgezet in de tuin van het huis. Op de eerste dag moeten de dorpelingen 3 durianvruchten meenemen. Als iemand ander fruit heeft, zijn ze welkom om zich naar de tempel te verzamelen. Meestal zullen mensen met mangosteenvrucht minstens 3 kilo mangosteen meenemen. Terwijl ze de rambutan fruit hebben, krijgen ze tenminste 3 bosjes. Op de tweede dag moet het publiek opnieuw 2 durians meenemen. Op de derde dag moet er maar 1 durian worden gebracht. Bewoners durven niet te schenden en ze begrijpen heel goed dat als er toevallig in de tuin geen vruchten zijn, dan kunnen ze kopen of zelf vragen aan familieleden of buren. Luisteraars, de rituele traditie eindigt met een gezamenlijk gebed. Na het bidden worden de dorpelingen uitgenodigd om naar huis terug te keren, door het fruit terug te brengen dat ze hator kan hebben. Op basis van ons geloof, voordat enige traditie van ngaturan buah wordt gedaan, moeten mensen hun fruit niet thuis of in de tuin oogsten. De eerste offers moeten in de pura desa zijn, als een vorm van dankbaarheid aan Sang Hyang Sangkara, de god van planten, en ook aan de voorouders die van de berg rauw kwamen. Luisteraars, een van de bewoners van Sida Tapadorp, Iwayan Aryawan, zei dat rituelen die niet in andere gebieden bestaan, de moeite van het ontwikkelen waard zijn als toeristische attractie. Daarvoor probeerde hij te pionieren dat er elke keer een ritueel is, ook een festival. Naast het behoud van traditie, kunnen bezoekers genieten van de durian geproduceerd door buren. De impact zal profiteren van meer verkoopzet durum dan gebruikelijk. Beste luisteraars, dat was de episode voor vandaag van de Wonder van Indonesia. We zullen weer terug met de andere episode van de Wonder van Indonesia. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Irham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma's Spreek maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa, een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de Stem van Indonesië, en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is cuaca, of in het Nederlands betekent het weer. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprek voorbeeld met de titel cuaca, of in het Nederlands betekent het weer geven.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celcius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Da ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. We kunnen het namelijk herhalen. Suhu. Suhu. In het Nederlands betekent temperatuur. Berapa suhunya? Berapa suhunya? In het Nederlands betekent hoe hoog is de temperatuur? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. In het Nederlands betekent 30 graden in Celsius. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? Dit betekent, hoe hoog is de temperatuur van Londen in de zomer? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. In het Nederlands betekent ongeveer 23 graden. Als het over weer gaat, wil iemand soms de temperatuur van het moment weten. Om de luchttemperatuur tijdens het praten te kennen, vraag maar berapa suhunya. Die betekent hoe hoog is de temperatuur. En als u de luchttemperatuur zeker weet, vermeld dan de temperatuur. Maar als u het niet zeker weet, gebruik maar het woord sekitar, die betekent ongeveer, of kurang lebih, die betekent min of meer. Bijvoorbeeld, vraag A naar B over de temperatuur. A zegt, berapa suhunya? Die betekent, hoe hoog is de temperatuur? Daarna beantwoord B, kurang lebih 23 derajat Celsius. Die betekent min of meer 23 graden in Celsius. Voor we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Luisteraars, dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag met de titel Cuaca of het weer. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We hebben ook een oefening met aantrekkelijke prijs. De vraag is, noem uw naam, waar komt u vandaan en wat is uw favoriete eten in het Indonesisch? Bijvoorbeeld, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. Beantwoord maar de vraag en stuur uw stemopname naar ons e-mailadres op voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. We zullen op de volgende episode terug met andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mij Ilham en dat was het programma Spreek maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes uit de provincie Gorontalo. En als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje uit Gorontalo met de titel Binde Biluhuta door Edi Silitonga. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, dat was het liedje Binde Bilu Huta door Edi Silitonga, een legendarische zanger uit Indonesië. Binde Bilu Huta is een van de typische culinaire gerechten van Gorontalo in de vorm van maïssoep. Sommige lokale mensen noemen het ook Milu Siram. Zoals bekend is maïsgewas een van de belangrijkste grondstoffen van Gorontalo. Het is dus niet verrassend dat voedingsmiddelen op basis van maïs gemakkelijk te vinden zijn in dit gebied. Dit liedje vertelt over het voedsel dat inherent is aan het levensonderhoud van de mensen in deze regio. Luisteraars, Gorontalo is ook bekend als de stad van Serambi Madina. De provincie ligt op het Gorontalo-schiereiland op het eiland Sulawesi, precies in het westen van de provincie Noord-Sulawesi. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar ander liedje uit Gorontalo met de titel Hulandalolipu door Rama Aipama. Veel luisterplezier!
Lipu
Lipu toli angu dilata oli patahu de tunggu lo matewau dilata oli patahu de
Luisteraars, dat was het liedje uit Gorontalo met de titel Hulandalo Lipu. De woorden Hulandalo Lipu betekenen Gorontalo is mijn regio. Bijna elke regio heeft een liedje dat vertelt over het land van geboorte of geboorteplaats, evenals dit liedje. Het liedje werd uitgevoerd door Rama Aifama, een Indonesische zanger uit Gorontalo. Rama voerde met zijn unieke uitvoering ook het Melayu en Keroncong genre uit. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we andere twee liedjes van Gorontalo met de titel Dabu Dabu en Hirameya door Edi Silitonga. Veel luisterplezier en tot volgende editie!
Bye.
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC op frequentie shortwave 1515 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5 Jakarta, 10110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie korte golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.